alles wat er eigenlijk als aan nieuwe wetgeving bij komt, het wordt wel weer een stapje extra. En er zitten best wel mogelijkheden. En ik zie ook in de Europese Green Deal wel kansen, ook voor nieuw ondernemerschap. Onderaan de streep moeten er wel groene cijfers staan.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Global Gossip. Vandaag zijn we er weer en gaan we spreken over een crisis die misschien het grootste deel van Nederland door de corona een beetje vergeten is, maar die voor veel boeren ongelooflijk belangrijk is. We gaan praten over landbouwbeleid in onze reeks over de impact van Europa op lokale en ook regionale politiek. Gaan we vandaag praten over landbouwbeleid en over de stikstofcrisis. En naast mij zit zoals altijd Mendeltje.
Hi Rick-Jan.
Hi, goed dat je er weer bent. En vandaag spreken wij met onze gast Iris Bouwers, lobbyist voor de landbouwkoepel LTO in Brussel. Hartelijk welkom.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent. En zoals gezegd gaan we het vandaag spreken onder andere over de stikstofcrisis. Ik werd al heel terecht erop gewezen dat dat misschien een beetje een zwaar woord is. Maar toch lijkt het erop dat boeren vaak het idee hebben dat ze telkens aan nieuwe regels moeten voldoen. Dat ze een beetje een stuiterbal zijn van nationaal beleid, maar ook van Europese richtlijnen. En op lokaal niveau, dat hebben we ook de afgelopen jaren wel gezien, wordt die spanning erg gevoeld. Zowel in provinciehuizen, maar ook voor een deel misschien in de gemeentehuizen. En natuurlijk is het de spanning tussen landbouw enerzijds en natuur en milieu aan de andere kant. Dus daar willen we vandaag over praten. En natuurlijk dan ook over de impact van Europa. Dus wat bijvoorbeeld de rol is van de New Green Deal. En Europa is natuurlijk, dat weet iedere eerstejaars student European Studies, een enorm belangrijke factor als het gaat om landbouwbeleid. Iris, welkom bij Global Gossip. En we beginnen altijd met de eerste vraag. En dat is, heb je misschien nog interessante gossip uit Brussel?
Op dit moment niet. Als je deze vraag vorige week had gesteld, wel. Want toen kwamen er net een aantal gelekte stukken voorbij. En dat is natuurlijk voor mij als lobbyist echt mijn hart ophalen eigenlijk. Dat is niet waarom je het doet of waarom je er zit. Maar het helpt je vaak een beeld te krijgen van wat komt er nou echt aan? Waar wordt er bij de commissie over nagedacht? En op het moment dat het dan uitlekt en je ziet dat in de Europese media verschijnen, of je krijgt dat van een collega of van een stakeholder in het veld toegestuurd, dan duik je daar direct in. Maar dat is nu geen nieuws meer.
Oké, maar toch ook oud nieuws is toch ook nieuws voor de podcastluisteraars, denk ik. Dus wat is nou een voorbeeld van een document die dan uitgelekt is, waarvan je dan die je dan een beetje met rode oortjes leest?
De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met natuurhersteldoelen. Dat zijn plannen van de commissie die in maart worden gepubliceerd. En dan is het dus gebruikelijk, kun je bijna wel zeggen, dat de commissie eigenlijk al in een voorfase, wanneer zij zelf aan het schrijven zijn, daar ofwel bewust ofwel onbewust dat daar iets uitlekt. Dat is gewoon spannend. Want dan kun je ook direct gaan kijken wat voor potentiële impact heeft dit op onze leden, op de Nederlandse boeren en tuinders.
Ja, want je zegt zo en passant, dat zijn plannen van de commissie. Hè? Misschien ook voor onze luisteraars. De commissie, dat is zo'n voorbeeld van Europees jargon. Mensen vragen altijd welke commissie is dat dan weer? Maar dat is dus de Europese commissie, neem ik aan. En daar zijn mensen aan het schrijven aan nieuwe plannen. En die plannen die gaan voor LTO relevant zijn. En dan volg jij die mensen. Kun je daar iets meer over vertellen hoe dat werkt, zo'n schrijfproces, en wat jij daarin probeert te doen?
Ja, natuurlijk. Als je kijkt naar de plannen die komen, want het moet natuurlijk altijd ergens beginnen, dan is dat bij de Europese Commissie als initiatiefnemer. En dan hebben we misschien in ons hoofd de commissarissen. Dus vanuit Nederland commissaris Frans Timmermans. Vanuit landbouw zijn de ogen gericht op landbouwcommissaris Wojciechowski. Dat zijn natuurlijk de politieke mensen die in het college van commissarissen zitting nemen. Daarachter hangt natuurlijk, net als dat we dat in Nederland ook met ministeries hebben, een ambtenarenapparaat. En dat zijn de mensen die ook de pen voeren, die aan het schrijven zijn aan die plannen. En die krijgen daar natuurlijk vanuit de politieke dimensie de opdracht toe. Maar daarin zijn de ambtenaren voor mij soms relevanter, of soms net zo relevant voor mij om mee te spreken dan politici.
En je kent die mensen, zitten er ook Nederlanders die schrijven op dit moment? Of zou je dat helpen als er Nederlanders zouden zitten? Want we weten dat de hoofdsteden wel eens mensen op bepaalde plekken proberen te krijgen binnen die ambtenarij.
Dat klopt. Dat hangt er heel erg vanaf welk dossier je pakt eigenlijk. We zien op dit moment dat er heel erg veel wordt uitgewerkt waarvan wij verwachten dat het een onevenredig grote impact gaat hebben op de landbouwsector. Dat zit dan inderdaad in de hoek van milieu, klimaat, maar ook puur op landbouw zelf, op voedselsystemen. Als we kijken naar de Europese Green Deal, hij werd net al genoemd, wat overigens wat anders is dan de New Green Deal. Dan zien we dat de Van Boer tot Bord strategie, de biodiversiteitsstrategie en ook de plannen van Fit for 55 op klimaat, dat we daarvan verwachten dat dat eigenlijk de grootste impact gaat hebben. En als ik dan nog even wat verder inzoom, dan kijk ik met name bijvoorbeeld naar zo'n document over natuurhersteldoelen, omdat we als Nederlandse landbouw ervaren dat we eigenlijk vastlopen in Europese en nationale regels. Maar ook dat de commissie, de Europese Commissie dus, in de biodiversiteitsstrategie, die inmiddels al anderhalf jaar geleden is gepresenteerd, al heeft gezegd, wat we nu doen op het gebied van natuur, dat is niet voldoende. We gaan niet alleen voor betere natuur, maar we gaan ook voor meer natuur. Ja, en dan ga je natuurlijk als boer zelf, maar zeker ook als landbouworganisatie, dan krap je zelf even achter de oren. Wat komt er nu weer op ons af?
Wie maakt die afwegingen binnen de commissie? In de zin dat je zegt, joh, ik maak me toch wel zorgen, het wordt steeds meer natuur. En dan ben je vast niet tegen een fijn stukje bos, maar dat kan de akkerbouwers kan dat schaden. Zo'n afweging. Kunnen jullie daarover sparren in de schrijffase? Of zeg je, nee, dan moet ik echt wachten tot, zoals je zei vorige week, als er een stuk uitkomt?
Nou, we weten vanuit de strategieën die eerder zijn gepubliceerd welke kant het opgaat. Waar dus ook eigenlijk de beweging zit vanuit de commissie. We zien ook hoe het Europees Parlement, de democratische vertegenwoordiging, daarover spreekt. Het parlement heeft inmiddels zowel op de Van Boer tot Bord strategie als op de biodiversiteitsstrategie ook een standpunt ingenomen. Nou, daar zie je dat er gewoon hele brede meerderheden zijn die zeggen, ja, die doelen die daarin gesteld worden, hoe ambitieus ook, die gaan we omarmen. Nou, dat is natuurlijk een stukje politieke realiteit waarvan je dan als LTO ook denkt, hoe ga ik hiermee om? Want dat is ontzettend lastig. En als we kijken naar de zaken die al in de strategieën zijn opgeleverd, die bieden ons eigenlijk wel voldoende houvast om al te zeggen in zo'n schrijffase, ja, we gaan nu al met ambtenaren praten, ook al weten we nog niet hoe het precies later in wetteksten terechtkomt.
Hey, en je werkt vanuit LTO en ik weet dan zelf, als je in het Brusselse, hoor je vaak de boerenorganisatie, COPA-COGECA. Dat is echt een heel grote lobby, een stevige lobby. Kun je iets meer vertellen over hoe je dan als Nederlander in zo'n Europese lobby werkt?
Nou ja, LTO staat natuurlijk op zichzelf. Wij zijn de organisatie die drie regionale organisaties vertegenwoordigt. LTO Noord, ZLTO en LLTB. En we hebben ook echt in de regio's kantoren om boeren bij te staan, om projecten te draaien en boeren daar ook in te ondersteunen in vooruitgang in het vinden van toekomstperspectief. En we hebben dan in Den Haag een kantoor met medewerkers die zich echt bezighouden met de Haagse lobby. En zelf zit ik dan in Brussel namens LTO Nederland. Ik focus echt op dat belang van de Nederlandse boeren en tuinders. Richting het parlement, richting de commissie, richting andere stakeholders, richting LNV ook, het ministerie van Landbouw. Wat ook een permanente vertegenwoordiging heeft natuurlijk in Brussel. En daar ga ik het gesprek mee aan. En een onderdeel van hoe dat gesprek wordt ingericht is ook onze vertegenwoordiging bij onze Europese koepel. Nou, COPA-COGECA, je noemde het al. En ik vind het wel grappig dat je zegt van dat is een hele grote, machtige organisatie. Want dat is een beeld wat in het Europese eigenlijk veelvuldig wordt gedeeld. Nou ja, ik kan uit ervaring zeggen, we zitten bij ze in het gebouw. Er zitten daar net als bij LTO ontzettend enthousiaste kundige mensen. Maar het beeld dat daar honderden lobbyisten het grote geld van de landbouw aan het verdedigen zijn, dat is gewoon absoluut onjuist.
Oké. En vanuit jouw perspectief, hè, wat is het meest effectieve, zeg maar? Heb je meer het idee dat jullie als LTO ook toch beter kunnen aanhaken bij de nationale instanties die dan jullie standpunten misschien deels ook kunnen overnemen in de gremia zoals de Raad van Ministers? Of is het eigenlijk zo dat je toch ook probeert heel direct Europese instellingen zelf direct aan te spreken?
Nou ja, als LTO werken we daarin eigenlijk via verschillende sporen. Dus inderdaad via de nationale lijn. Ik benoemde al, we hebben hier in Den Haag een kantoor. Mm-hmm. Waar mijn nationale collega's, die zich net zo goed als ik bezighouden met Europese thema's, zoals het gemeenschappelijk landbouwbeleid, handel, klimaat, diergezondheid, plantgezondheid, per definitie grensoverschrijdende onderwerpen. Daarin hebben we natuurlijk een focus op het landbouwministerie hier. Ook omdat natuurlijk de doorvertaling van Europese plannen en wetgeving wel echt op nationaal niveau gebeurt. Maar als ik kijk naar waar de plannen vandaan komen, de commissie, ja, dan zul je ook daar moeten zijn en zul je daar ook zelf je geluid moeten laten horen. Natuurlijk, ook op nationaal niveau heb je daarin vrienden. Kijk je daarin ook naar de mensen waarmee je goed kunt samenwerken op bepaalde dossiers. En dat gaat ook eigenlijk heel goed. Maar dat betekent niet dat wij niet zelf ook bij de commissie aanschuiven of dat wij onze samenwerking binnen onze koepelorganisatie inderdaad opzoeken om effectief te kunnen zijn. Wat ik wel daarin belangrijk vind, bij de commissie werken natuurlijk mensen van uit alle lidstaten. In het parlement zijn ook al die lidstaten vertegenwoordigd. Het is echt een end-of-pipe solution om met alleen Nederlandse Europarlementariërs te praten en daarin je belang naar voren te brengen. Dat is wel echt te smal. En dat is wel eens het idee wat ik krijg van mensen die er eigenlijk net wat verder van afstaan van zo'n lobby. Van, oh, maar ik ken nog wel een Europarlementariër, die kan ik wel een keer bellen. Ja, dat is er toch maar één van de vele daarin. En wat mij betreft ben je dan wel te laat. Je moet er echt vroeg bij zijn.
End-of-pipe solution, dat is een mooie nieuwe term die we hier horen. Maar als ik je zo begrijp, betekent het eigenlijk dat je dan echt te laat bent als je pas op dat moment in de cyclus instapt, zeg maar. Dat betekent dat toch, denk ik?
Ja, nou, weet je, als het echt heel plat gaat over stemadviezen, stem rood, stem groen, of een aanbeveling die je dan kunt doen als lobbyist, wat ja eigenlijk een soort platte lobby is die soms echt wel eens plaatsvindt. Soms worden de stukken pas heel laat verspreid of wordt een stemlijst pas laat. En krijg je daar pas later inzicht in, ja, dan ontkom je er niet aan dat je bij wijze van een avond van tevoren nog een lijstje doorstuurt van, hey, let wel hierop, want dit is wel een heel groot punt van zorg. En daarin zijn ook Nederlandse Europarlementariërs natuurlijk super waardevol, omdat ze de Nederlandse situatie en uitgangspositie ook kennen. Maar als je kijkt naar de impact daarvan, ja, dan moet je eigenlijk al veel eerder in dat wetgevingsproces zitten.
Ja, oké. Okay. Je moet het eigenlijk veel eerder beakkeren, toch? Dan eigenlijk, ja. Om even een boerenvergelijking te gebruiken. Hey, en je had het net over wie jullie vrienden zijn. Wie zijn eigenlijk jullie vrienden in Brussel?
Nou, dat hangt heel erg van het dossier af. We werken goed samen met verschillende organisaties. Ik gaf al aan, zeker de Europese koepel, COPACOGECA, van landbouworganisaties en agrarische coöperaties. Daar werken we natuurlijk heel goed mee samen. En dan kijken we ook naar lidstaten om ons heen. Waarbij boeren en tuinders ook voor vergelijkbare uitdagingen staan. Dan kijk ik naar Denemarken, Vlaanderen, Ierland. Maar zeker ook de boerenorganisaties uit Duitsland en uit Frankrijk. Waar problemen waar boeren tegenaan lopen soms op een heel vergelijkbare manier op het boerenerf terechtkomen. En ja, daarin merk je, dan heb je ook sterke organisaties nodig om tijdig ergens aan de bel te kunnen trekken.
Weet je, wat me zo opvalt, Iris, je praat met heel veel gemak over de grote Europese instellingen als commissie en Europees Parlement. En we hebben ons natuurlijk een beetje in je achtergrond verdiept. En je bent begonnen eigenlijk echt op het boerenerf, hè? En je hebt daar eigenlijk een fascinatie op gedaan voor politieke en bestuurlijke kant van het maken van landbouwbeleid. En als je onze studenten daar nou eens in wil meenemen, hoe is dat voor jou gegaan, die ontwikkeling?
Nou ja, als ik kijk naar hoe ik zelf ook terecht ben gekomen, daar waar ik nu zit, dan is dat met name gekomen door factoren die mij zelf als persoon en ons ook als familiebedrijf hebben geraakt. Dus echt op het moment dat jij wordt aangetast of potentieel wordt bedreigd als bedrijf, dan ga je nadenken, hey, waar komt dit vandaan? En waar heb ik zelf invloed op en kan ik hier iets aan doen? En ik denk dat het ook een beetje in mijn aard zit om niet zomaar op te geven en te denken van ik wil bijdragen aan een oplossing in plaats van aan de zijlijn staan en schreeuwen. En daar kwam ik achter bij het schrijven van mijn profielwerkstuk in het laatste jaar van mijn middelbare schooltijd. En toen schreef ik over landschapsinrichting in Zuidwest-Drenthe, waar ons gemengde bedrijf met akkerbouw en vleesvarkens is gevestigd. En daar zou inderdaad nieuwe natuur worden aangelegd. En dat zou potentieel, niet alleen op ons bedrijf, maar voor veel bedrijven in de regio, natuurlijk een negatieve impact hebben. Want je natuur zou misschien wel gedwongen worden opgekocht. En dat belemmert jou dan in jouw landbouwactiviteiten. En niet in de laatste plaats, omdat je die grond gewoon nodig hebt voor het verbouwen van gewassen of voor het verbouwen van voer voor je dieren. Dus ja, dan ga je ook aan, of tenminste ik ga dan aan. Dus ik heb nagedacht, wie gaat er nou eigenlijk over? Dus toen heb ik een wethouder, een gedeputeerde en een staatssecretaris geïnterviewd. En toen dacht ik, hé, dit is eigenlijk veel complexer. Want zowel de wethouder wees een beetje naar de provincie, de gedeputeerde verwees een beetje naar de staatssecretaris. En de staatssecretaris zei, ja, maar het moet van Europa. En toen dacht ik dus ook, ja, als je echt wat wil veranderen, dan moet je in Brussel zijn. En dat is nu, ik denk een jaar of 10 geleden. En nou, ik had toen niet kunnen dromen dat ik 10 jaar later in een rol als deze nu terecht zou zijn gekomen, waarbij ik het gevoel heb, ja, ik kan ook echt het verschil maken voor Nederlandse boeren en tuinders. En ik zit ook echt aan tafel met de mensen die het voor een deel ook voor het zeggen hebben.
Wat doe je nu voor een soort werk waarvan je zegt, god, dat had ik eigenlijk op school en in mijn studie wel meer willen leren? Ik vraag het omdat wij natuurlijk hier beroepsonderwijs en zeker ook in Europese studies altijd bezig zijn met het praten met mensen in het werkveld om te vragen, joh, wat vind jij dat studenten moeten leren als ze aan de slag gaan met Europese zaken? Wat zou jij voor een antwoord geven op die vraag?
Oh, dat vind ik een hele interessante vraag. Nou ja, ik heb zelf een achtergrond in agrarische bedrijfskunde. En daarin is voor mij eigenlijk het hele politieke speelveld niet echt aan de orde gekomen. De Europese Unie was wel een vak. Je hebt al geleerd wat is nou de commissie en het parlement. Maar er stonden niet veel punten voor. Dus ik heb dat echt van een afstand meegekregen. En daarin eigenlijk mijn kennis veel meer in mijn bestuursrollen en vanuit eigen interesse ontwikkeld. Als ik nu terugkijk naar die jaren waarin ik toch ook wel via de studie kennis heb opgedaan, dan denk ik puur voor mij als ondernemer en ook even naar ondernemers om mij heen, de impact van besluiten die worden genomen, die worden vaak op het boerenerf pas veel later gevoeld. En dat vind ik natuurlijk ook mensen die interesse en talent hebben voor het politiek speelveld en het internationale daarin en de Europese component. Ja, laten we niet vergeten, de afspraken die nu worden gemaakt, en stikstof is daar een heel goed voorbeeld van, die voelen we misschien niet volgend jaar en misschien ook al niet over 5 jaar. Maar wat gebeurt er als je nu ingrijpende plannen maakt die dan over 20 jaar volledig gefinaliseerd moeten zijn of hele grote ambities hebt? Ja, laten we vooral nadenken over wat dat op de lange termijn ook voor ondernemers betekent. Want ja, ik ben een jonge boer, ik ben 28. Dat betekent dat ik niet binnen 10 jaar hoop te stoppen. Nee, dat betekent dat ik waarschijnlijk over 30 jaar ook nog aan het boeren ben. En dan ben ik dus afhankelijk van de besluiten die nu op Europees niveau worden genomen, of ik dan nog boer kan zijn in Nederland.
Ja. En heb je het gevoel dat jullie moeten dat via de lobby inbrengen eigenlijk? Die visie op hoe het in het werkveld zal gaan beïnvloeden over 30, 40 jaar. Je zou kunnen zeggen, nou, maar de Europese Commissie heeft toch ook scenario schrijvers in dienst?
Natuurlijk, de commissie doet ook impact assessments. Is ook aan het kijken hoe gaat beleid uitwerken en welke impact heeft het ook op langere termijn. Maar eigenlijk zelfs een van onze belangrijkste kritiekpunten op de Van Boer tot Bordstrategie en de biodiversiteitsstrategie is, er zit geen overall impact assessment achter. Er wordt wel naar deelgebieden gekeken, zoals we vaak bij wetgeving zien. Er komt één voorstel, dan wordt gekeken hoe gaat dit landen, wat gaat het betekenen voor ondernemers, wat gaat het betekenen voor particulieren. Hoe moeten overheden hiermee omgaan? Maar een grote samenhangende impact assessment, die wordt gewoon niet gedaan. En dat is potentieel catastrofaal voor de landbouwsector. Omdat je dan het totaaloverzicht niet hebt. Het stapelt zich ontzettend op.
Ja, dus wat je eigenlijk zegt is, we kijken wel, er wordt een goede studie gedaan, maar per onderwerp. En dan zeg je, nou, voor dat onderwerp is het zo en voor dat onderwerp is het zo. Maar niemand zegt, met die twee onderwerpen tegelijk heeft de boer dus 2 keer zoveel last, om het zo maar te zeggen.
Ja, ik wil ook zeker niet alles in het negatieve trekken en ook niet alleen maar negatief spreken over natuur, zeker niet. Want als boeren werken we heel graag in de natuur en hebben de natuur daar ook keihard voor nodig. Maar we moeten wel eerlijk zijn naar wat er aan ambitie nu klaar ligt eigenlijk. En daarin zien we wel, alles hangt met elkaar samen. Als boeren opereren we in een natuurlijke omgeving. We zijn ook dus afhankelijk van die natuur. Maar alles wat we doen en alles wat er eigenlijk als aan nieuwe wetgeving bij komt, het wordt wel weer een stapje extra. En er zitten best wel mogelijkheden. En ik zie ook in de Europese Green Deal wel kansen, ook voor nieuw ondernemerschap. Onderaan de streep moeten er wel groene cijfers staan.
Iris, ik vroeg me af, hè, jij vertelt zo enthousiast over je werk dat je doet in Brussel en deels ook in Den Haag voor de Nederlandse tuinbouw en de landbouw. Wat zou je tegen studenten willen zeggen die dit horen en misschien wel enthousiast zijn over de dingen die je vertelt in jouw dagelijks werk. Maar voor wie Brussel en Den Haag heel ver weg staan.
Nou ja, ik heb datzelfde gevoel natuurlijk ook gehad. Inmiddels gelukkig niet meer en ken ik redelijk de weg ook in Brussel. Weet je, op het moment dat je aan de slag gaat in Brussel, kan dat gewoon in heel veel verschillende rollen. Dat kan bij het parlement, dat kan bij de commissie. Er zijn allerlei traineeships, er zijn allerlei mogelijkheden ook om naar binnen te komen. Zelf doe ik dat dus als een zogenoemde in-house lobbyist vanuit een bepaald belang en vanuit één organisatie. Dat kan ook bij een lobbykantoor waarbij je dan verschillende opdrachten krijgt. Maar Brussel is ontzettend divers en dat is ook wat het zo leuk maakt. En voor mij natuurlijk extra leuk. Ik wil graag later ons eigen familiebedrijf overnemen. Dus ik heb ook, de landbouw is eigenlijk met de paplepel ingegoten. En daar zit ook mijn passie en mijn enthousiasme. En ik denk ook dat mij dat helpt als lobbyist. Maar er zijn ontzettend veel leuke en interessante rollen te vinden die wat dat betreft ook heel erg kunnen aansluiten, ook bij je eigen interesse, nog los van het beeld. Het is allemaal zwaar, veel wetgeving, alleen maar lezen. En natuurlijk zitten daar complexe kanten aan, maar uiteindelijk, en dat is ook waar ik iedere dag mee bezig ben, is voor mij de vraag, wat betekent dit nou voor de boer, wat betekent dit voor de tuinder en wat betekent dit voor hun toekomst?
Mooi, dus eigenlijk is je boodschap, een werkplek in Brussel, dat is eigenlijk heel dichtbij. Het is ook veelkleurig en het is zeker iets waar je heel concreet over na kan denken.
Absoluut.
En je noemt het eigenlijk al nu, hè? De Europese Green Deal. Hè? Natuurlijk heeft ook een grote rol gespeeld in de landbouwwereld. En wij hebben eigenlijk twee van onze studenten op pad gestuurd om te spreken met drie studenten van de opleiding Land en Tuinbouw van de Hogeschool in Den Bosch. En ook met twee melkveehouders over dit onderwerp. En laten we daar nu even naar gaan luisteren.
Waar denk je aan als ik het woord klimaatbeleid zeg?
Aan een duurzamer toekomst.
Dat denk ik enerzijds aan het terugdringen van CO2-uitstoot en andere broeikasgassen. En anderzijds denk ik aan de aanpassing van het veranderende klimaat. Dus bijvoorbeeld dijken verhogen, dat soort dingen. Daar denk ik dan aan, klimaatbeleid.
Nou, dat denk ik aan inderdaad de stikstof.
Ja.
Dus de stikstofwetgeving en dergelijke.
Ik denk ook aan de uitstoot, ja, de opwarming van de aarde.
Vooral bij onze opleiding denk ik vooral aan waterberging, omdat het met planten heel belangrijk is. En ook door droogte en juist in één keer heel veel water, dat moeten we toch wel, omdat ik de leefomgeving ontwerp, weg kunnen laten gaan.
Wat vind je zelf van het klimaatbeleid?
Ik vind het zelf onhaalbaar. Want we moeten in 2050, willen ze 95% terugdraaien van 1990, dacht ik. En dat is best wel veel, ja. 95%.
Nou, dat is natuurlijk iets enorm groots. Dat is het eerste wat ik aan denk. Er zijn gewoon heel veel dingen die op ons pad komen en waar wij zeker in de landbouw heel veel mee te stellen gaan krijgen. En waar ik denk als wij biologische melkveehouders al wel heel veel stappen gemaakt hebben.
Ik heb natuurlijk al mijn vraag dichterbij, is het mogelijk en is het haalbaar? Ik wil niet zeggen dat het niet mogelijk is, maar als je bijvoorbeeld biologische aardappelen teelt, maar doordat er heel veel aardappels uitvallen, terwijl je wel een keer met chemische gewasbescherming hebt kunnen, bijvoorbeeld Phytophthora hebt kunnen bestrijden, dan denk ik wel, hadden we maar een middel achter de hand, dan had je bijvoorbeeld al die diesel wat je gebruikt om het land te bewerken en alle andere dingen. Als je heel veel oogst moet weggooien, dan is het eigenlijk zonde van alle arbeid geweest.
En hebben jullie ook al eens het gehad misschien over de European Green Deal? Ben je daar bekend mee?
Ja, wel een klein beetje, maar niet heel veel.
Nee, daar hebben we nooit. Ik hoorde net voor het eerst over. Daar hebben we nog nooit echt over gehad.
We moeten gewasbeschermingsplannen maken. En daarbij zijn er heel veel gewasbeschermingsmiddelen die niet zijn toegelaten. Dus dat heeft ook wel effect.
Ja, we hebben het over de SDG, de Sustainable Development Goals, hebben wij in onze opleiding. Die zijn ook belangrijk.
Ja, die fosfaatrechten, dat is echt gewoon, ja. Dan moet je geld voor hebben, wil je rechten kunnen kopen. Dan moet de bank meewerken. En als de bank niet meewerkt, kun je niet kopen. Zo simpel is het gewoon.
En ik denk dat de banken nu met de hele fosfaatproblematiek, dat ze denken van ja, de fosfaatrechten die worden afgeschreven in 5 jaar. Dus de hele financiering, die moet ook in 5 jaar terug. Nou, en dat lukt gewoon niet.
Heb je wel het idee dat misschien de Europese Green Deal voor jou een rol gaat spelen in de toekomst?
Ja, ik zou er al meer over willen weten, want Green Deal, ja, ik denk dat dat wel bij mij uiteindelijk een rol gaat spelen in de toekomst.
Je gaat de boeren helpen met de regels die ze krijgen, dus die worden een stuk strenger.
Dat kost gewoon geld. En wij zien biologisch, dus onze melkprijs is wat hoger. Maar bijvoorbeeld de Green Deal zie je ook dat er enorm gepusht gaat worden. Wat ze willen is meer biologisch, meer de boeren biologisch gaan produceren. Dat zou bijvoorbeeld voor onze melkprijs finesse geworden als we niet zorgen dat er meer mensen biologische producten gaan consumeren. Hè? 67% van de bevolking, driekwart zegt, ik wil wel biologisch gaan eten of drinken, maar dat moet goedkoop zijn. Dus nu is onze melkprijs staat al vrij onder druk, gezien de extra kosten die we hebben, gezien de extra maatregelen die we moeten nemen als biologisch, maar ook binnen Nederland, hè, ten opzichte van andere Europese landen. En die komt alleen maar verder onder druk te staan. Dus ik vind het wel heel spannend hoe het voor ons gaat worden.
Nou, we hebben dus in 2009 hebben we dus een nieuwe stal gebouwd. En de oude stal die was eigenlijk een beetje versleten. En op een gegeven moment dan moet je toch verder. Ik vergelijk het wel eens met iemand die in loondienst zit. Die krijgt elk jaar loonsverhoging. Als de melkprijs gelijk blijft, dan moet je het hebben van de volume. Dus dan moet je eigenlijk in volume moet je uitbreiden. Maar dat is onze loonsverhoging.
Nu is de enige manier om goedkoper te produceren is door groter te gaan. Omdat je groter in kunt kopen. Dus we moeten niet gaan kijken naar wat goedkoper kan. We moeten kijken hoe het beter betaald wordt. Dus we moeten de lijnen korter maken bijvoorbeeld. Dus wat we nu bijvoorbeeld doen is dat we proberen melk rechtstreeks aan de consumenten te verkopen.
Stel dat je een euro voor de melk krijgt. Ik bedoel, dan kun je ook met de helft van de koeien kun je melken. Het is niet zo dat wij erom gevraagd hebben om heel veel koeien te gaan melken. Het is eigenlijk een noodzakelijk kwaad. Het is volgens mij hebben de consumenten het nu echt tussen de oren van die koe die moet in de wei. Ik moet dus 120 dagen, 7 uur, 6 uur per dag weiden. Nou, ik doe echt de draad open, maar als die koe dan niet naar binnen kan en het is echt heel warm weer, wil die koe graag in een geïsoleerde stal waar het dus echt wat koeler is. Maar volgens de wet, ja, volgens mijn toeslagrechten wat ik dan krijg, maar ik krijg dus 1,5 cent extra van Friesland Campina voor de melk, omdat we de koeien buiten hem lopen.
En zo, de processen waar wij in zitten zijn natuurlijke processen. Bijvoorbeeld een koe kalt 1 keer per jaar. Dus en gras groeit ook een bepaalde periodes per jaar. Dus je bent afhankelijk van weer en klimaat, noem maar op. Dus wij kunnen niet altijd heel snel reageren. En dat is nu wat de afgelopen jaren wel gebeurt. Dat wij gewoon continu moeten veranderen. En dat is niet bij te houden. En je wilt van een overheid wil je horen, hoe moet ik de komende jaren mijn bedrijfsvoering doen? En dat is wat je wilt. Je wilt duidelijkheid hebben. Regels zijn er om duidelijkheid te schaffen. En die hebben we niet. En dat vind ik wel moeilijk.
Oké, we hoorden hier 3 studenten van de opleiding Tuin en Akkerbouw van de Has Hogeschool in Den Bosch. En 2 melkveehouders, de familie Oost uit Nieuw-Amsterdam en Gerlof Timmermans uit Witharen.
Ja, als je hier naar luistert, Iris, wat valt jou dan het meest op? Ik zag je een paar keer knikken. Zijn dat bekende verhalen of word je ook verrast door hoe ver nog toch van het bed van deze boeren de Europese regels lijken te staan?
Nou, dat vond ik eigenlijk wel meevallen. Ik denk dat juist de praktijkvoorbeelden die we net ook hoorden heel goed laten zien dat boeren ook in hun dagelijkse bedrijfsvoering, maar ook nou ja, met hun oog op de toekomst, heel erg bezig zijn met ja, wat gaat er allemaal nog verder op ons afkomen? Wat gaat dat voor mij in de praktijk betekenen? Nou, en dat de studenten die we ook hoorden zeggen van ja, die Europese Green Deal, ja, wat dat gaat betekenen, dat weet ik eigenlijk nog niet. Ja, dat kan ik me ook heel goed voorstellen, want dat weet ik ook nog niet. Uiteindelijk is nog maar een heel klein deel van de klimaatplannen nog maar in wetgeving gegoten. En moet de commissie echt aan de slag, willen ze een beetje bij tijd de boel hebben dichtgeregeld, want dat is blijkbaar wat men wil. Maar dat gaat niet heel erg snel. En misschien kun je dan zeggen, is dat ook nog wel weer een geluk? Nou, dat kun je ook afvragen, want bijvoorbeeld ambities voor wat betreft chemische gewasbescherming en antibiotica, biologische landbouw, dat gaat over 2030. En dan hebben we het over hele forse reducties. En op het moment dat de commissie en daarin uiteindelijk ook het parlement en de raad zeggen van ja, dat moet inderdaad gaan gebeuren. Ja, dan moeten we als sector natuurlijk wel de tijd hebben om ons ook daarop voor te bereiden. Wat dat daadwerkelijk gaat betekenen en hoe je daar ook in je bedrijfsvoering dan mee omgaat.
Je bent ook in de gemeenteraad actief geweest, in de gemeente Dronten. Kwam er eigenlijk Europese regelgeving ook aan bod in discussies daar in de gemeenteraad? Of?
Nou, Niet dat ik het me zo kan herinneren. Okay. Het was van 2014 tot 2018 inderdaad, tijdens mijn studententijd. Daar ook verkozen door studenten. Dus ook wel een hele een mooie periode daarin. Maar als ik echt kijk naar waar ik nu mee bezig ben en waar we ons in de gemeenteraad mee bezig hielden, zie ik die link niet zo direct. Dan kijk ik veel meer naar wat er vanuit de provincie komt en soms ook landelijke wetgeving. Waarbij we in die fase in ieder geval zagen dat er best wel veel vanuit het Rijk naar de gemeente op ons bordje kwam. Daarbij hadden we minder in beeld wat er dan vanuit de EU zeg maar kwam.
Ja,
ja, en één woord wat heel veel Nederlanders zullen kennen is het woord stikstof. Een stikstofcrisis in de zin van er is te veel en het heeft impact op de natuur. En dat heeft iets te maken met de mest en de boeren. Kun je nog eens uitleggen hoe dat nou precies zit?
Ja, nou ja, we hebben in Nederland Natura 2000 gebieden zoals iedere Europese lidstaat dat heeft. Dat is ja, eigenlijk extra beschermde natuur. Daar hebben we afspraken dus op EU-niveau over gemaakt. En dat zijn gebieden die we zelf hebben aangewezen als lidstaat. En daarvan hebben we gezegd, deze gebieden gaan we extra goed beschermen. Hier zitten bijzondere planten of bijzondere dieren. Dat vinden wij waardevol. Die gaan we beschermen beter dan nou ja, misschien aangelegde natuur of een klein gebied in de buurt. Overigens, een Natura 2000 gebied is ook heel vaak gewoon aangelegd. Maar in ieder geval hebben wij een bepaalde waarde toegekend aan een habitattype. Nou ja, daar hebben we, toen is in Nederland de keuze gemaakt om daar een groot aantal gebieden voor aan te wijzen. Meer dan 160. En nou ja, ik weet niet hoeveel natuurgebieden jullie kennen. Maar dat betekent in ieder geval voor Nederland dat er ook heel veel kleine gebiedjes zijn. Die zijn aangewezen, die dus extra goed beschermd moeten worden. En waar we sinds het vervallen van de wetgeving die we daarvoor hadden gemaakt voor het beschermen van die natuur is vervallen bij de Raad van State, zien we dat we inderdaad in een crisis terecht zijn gekomen, omdat we eigenlijk geen grond meer hebben hoe we die natuur kunnen beschermen. We hebben eigenlijk geen goede manier om dat uit te kunnen leggen voor de wet. En als we dan kijken waar de kritiek zich op toespitst, dan gaat dat erover dat er sprake is van depositie van stikstof. En dat is een beetje een lastig woord, maar het is eigenlijk ja, hoeveel stikstof komt er nou op een gebied terecht? Dat is nog wat anders dan de emissie. Dat is zeg maar wat er uit een stal bijvoorbeeld komt, of wat er uit een auto komt. Want daar hebben we stikstofoxide. Vanuit de landbouwsector hebben we het over ammoniak, wat overigens ook nog weer verschillende typen zijn. Maar ja, daarvoor moet natuurlijk best wel wat gebeuren. We hebben natuurlijk de maatregelen gezien, ook om de automobilist langzamer te laten rijden. Maar ook de complete projecten zijn stilgelegd. De aanleg van nieuwe wegen, het bouwen van nieuwe woonwijken. Dus de impact is gigantisch. Maar dat geldt ook voor de agrarische sector. Want eigenlijk de bedrijven die natuurlijk door willen met jonge boeren, met mensen die willen en kunnen investeren in de toekomst, vaak in duurzamere stallen, in veel schonere stallen, in innovatieve systemen, die kunnen nu ook niet verder. Dus ja, ik begrijp het woord de keuze voor het woord crisis heel goed. Want het is een enorme uitdaging waarvoor we staan. En iedereen loopt daar eigenlijk op vast. Daar komt nog bij dat we in Nederland de stikstof, de depositie, waar het dus eigenlijk om gaat, in welke mate wordt dan een natuurgebied aangetast door die stikstof, dat we dat niet meten, maar dat we dat berekenen. En dat is natuurlijk ook heel slecht uitlegbaar en zeker omdat het systeem waarmee dat berekend wordt ook behoorlijk onder vuur ligt.
Oké. Okay. Dankjewel voor deze hele duidelijke uitleg. Ik denk dat het ook iets is wat sommige mensen soms een beetje nodig hebben, hè? Wat extra uitleg over deze problematiek. Ik vroeg me ook nog wel af, hè? Je hebt er al een beetje aan gerefereerd, dat je ook met andere landen probeert samen te werken, hè? Over de grens kijkt. Dit probleem, toevallig was het geloof ik gisteren in het nieuws, hè? Dat ook de Vlaamse regering behoorlijke maatregelen getroffen heeft, waarin ook echt boeren worden uitgekocht. Zou dat een model kunnen zijn wat we ook in Nederland kunnen zien, wat ze in Vlaanderen op dit dossier hebben gedaan?
Nou, dat hoop ik niet.
Nee, kun je uitleggen waarom je dat niet goed vindt?
Nou, ik vind dat een verschrikkelijk scenario dat het Rijk gaat zeggen, ook al heb je alle vergunningen, ook al hou je je aan alle regels, jij bent hier ongewenst en je gaat hier verplicht weg. Om een ondernemer die daar soms al generaties aan het boeren is, die dat zo goed mogelijk doet, die voldoet aan echt ieder lid van iedere wet, die de vergunningen voor elkaar heeft, om die te gaan vertellen, Voor jou stopt het hier. Dat vind ik onbespreekbaar. En nou ja, op dit moment staat de Rijksoverheid daar ook zo in. Echt, onteigening is echt het allerlaatste, de allerlaatste stap. Maar ik maak me er wel grote zorgen over. En ik heb ook jonge boeren gesproken gisteren al uit Vlaanderen over de situatie daar. Ja, de pijn is heel diep. Want daar krijg je gewoon letterlijk te horen al jouw investeringen die je hebt gedaan om schoner te worden, om innovatiever te zijn, om mee te gaan met de tijd, om te voldoen aan alle ambities die er zijn. Ja, doet er niet meer toe. Jij mag hier niet zijn. Puur en alleen om een keuze die in het verleden is gemaakt voor een habitattype wat misschien überhaupt wel nooit meer te herstellen is. Misschien wel voor een dier of voor een plant wat daar al jaren niet meer zit door hele andere factoren. Want dat weten we allemaal niet. De natuur is ontzettend complex. En ik zeg niet dat er geen sprake is van depositie. En ik zeg ook niet dat er geen sprake is van emissie. En ook niet dat we met z'n allen aan de slag moeten om nog schoner en nog duurzamer te gaan produceren. Maar van bovenaf zeggen, jij hoort hier niet, jij moet hier weg. Dat vind ik heel ongewenst.
En want je zegt nu echt heel erg duidelijk van nou, er wordt eigenlijk tegen mensen gezegd dat ze niet gewenst zijn. Maar je zou natuurlijk ook kunnen zeggen van nou ja, we leven in kleine gebieden. Hè. Nederland is klein, Vlaanderen is natuurlijk nog een stuk kleiner. Hè, ook heel erg dicht bevolkt, beide gebieden. Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen van ja, is er wel ruimte voor zulke intensieve veehouderij of zulke intensieve landbouw in gebieden die zo erg druk bevolkt zijn? Wat zou je zeggen tegen mensen die dat daartegen inbrengen?
Nou, allereerst, ga toch eens wat meer lezen over wat het probleem nou precies is. Want je gebruikt het woord intensief. Nou, dat is zeker niet altijd het probleem. Je zult zelf zien dat op melkveehouderijen tot op zekere hoogte de emissie in ieder geval hoger is. Omdat bij bedrijven die wij dan in de sector intensief noemen, pluimveehouderij, varkenshouderij, vaak de emissie, omdat het gesloten stallen betreft, veel gemakkelijker beperkt kan worden. Dus daarin past het woord intensief al niet helemaal. Daar komt ook bij, als we kijken naar de historie en hoe bedrijven ook zijn gegroeid, en dat hoor ik ook heel duidelijk terug bij een van de melkveehouders. Het is voor heel veel ondernemers nooit een doel geweest van oh, ik wil 100, 200, 500 koeien. Nee, het is eigenlijk de markt die daarom heeft gevraagd. Of ja, eigenlijk de situatie waar je in zit. Je kon ook echt niet anders dan groeien. Want het was de enige manier om door te kunnen gaan. Om bepaalde duurzame investeringen nog uit te kunnen rekenen. En om je bedrijf voor te zetten. Want als je kijkt naar misschien het beeld wat sommige mensen hebben, wat toch wel heel erg mooi is. Een paar koeien, een paar kippen, misschien een paar varkens. Echt het gemengde van vroeger, dat bestaat bijna niet meer. En niet omdat mensen dat niet leuk vonden of niet interessant of daar niet een passie in kwijt konden. Nee, omdat het economisch vaak niet rendabel is.
Ja, en dan zou je misschien zelfs kunnen zeggen, was het economisch niet rendabel of was het ook Europees beleid wat het heel erg stimuleerde om het groter te maken, toch?
Oh, nou, dan kan ik zeker naar het Europese beleid verwijzen.
Dat denk ik eerlijk gezegd ook, ja.
Wat ik me afvroeg, Iris, je zei net, ook de politieke wind, ja, realiteit noemde je het, daar moet je toch wel rekening mee houden. Je opereert nu in een Europees parlement bijvoorbeeld, waar de Groenen een belangrijke factor zijn geworden, ook in de stemmingen. Veel machtiger zijn geworden politiek gezien dan decennia lang het geval was. En de christendemocraten die toch vaak het ook opnamen voor de boeren, maar ook de sociaaldemocraten zijn nu ook soms afhankelijk van de steun van groene partijen. Merk je dat heel concreet in de richting die het beleid ingaat?
Ja, bijna dagelijks. En ik begon te werken voor LTO Nederland op 1 oktober 2019. Dat was de dag van de eerste boerenprotesten. Wat mij eigenlijk ook vol vuur eigenlijk aan de slag liet gaan. Van ja jongens, er staat wat te gebeuren. Maar de pijn zit ook diep en de zorgen zijn groot. En eigenlijk vanaf dat moment, en toen hadden we natuurlijk net de parlementsverkiezingen gehad, 2019. De commissie was net aan het opstarten. De commissarissen werden gepresenteerd en ook de eerste outlines eigenlijk van hun plannen. Toen zag je eigenlijk al direct vanuit de eerste reacties daarop en hoe het parlement ook begon te functioneren. Dit parlement is groener dan ooit. En misschien ook wel op dat gebied ambitieuzer dan ooit. En dat zet je echt wel even met beide benen op de grond. Hey, een standaard meerderheid voor een goed plan, waarvan ik zie een goed plan voor de boeren, die is niet zo standaard meer. En daarin zul je dus ook echt aan de slag moeten. Hey, hoe kunnen we bepaalde onderdelen misschien toevoegen? Hoe kunnen we kijken hoe we wel bij een meerderheid kunnen komen? Want anders sta je gewoon buiten spel.
Dus het heeft wat dat betreft jouw werk complexer gemaakt. Maar misschien ook, ook wel spannender in die zin. Omdat je eerder wat je kon rekenen op bepaalde meerderheden ook van lidstaten. En nu zeg je, goh, komt nog een politieke realiteit bij. Namelijk die duurzaamheid en groen lobby. Die heel sterk is in bepaalde opzichten geworden.
Nou ja, in ieder geval binnen het parlement tekent zich dat heel duidelijk af, vind ik. Ook de liberale fractie, Renew, maar ook de ChristenDemocraten. Die eigenlijk ook niet standaard meestemmen met een plan waarvan wij denken van hey, dat kunnen we het beste gaan omarmen. Waarbij ook de verschillen tussen lidstaten soms heel groot zijn. En dan vind ik nog een tweede factor die daar overheen komt. Wat we natuurlijk de afgelopen maanden hebben gezien. Het resultaat van de Duitse verkiezingen. Ja, dat gaat een major impact hebben op wat er in Europa wordt besloten. Maar ook wel een directe impact weer op de Nederlandse overheid.
Ja, want in Duitsland, hè, daar is een nieuwe coalitie aangetreden. Waarin dus de Groenen een belangrijke rol spelen. Samen met de Sociaaldemocraten en de Liberalen. En de ChristenDemocraten zijn in Duitsland toch traditioneel eigenlijk de hoeders van de boerenstand, om het maar even zo te zeggen, toch?
Ja, klopt, ja.
Dus dat gaat ook impact hebben.
Nou, die staan buiten spel. En sinds Duitsland ook een groene landbouwminister heeft, inderdaad, is daar heel duidelijk een andere wind gaan waaien. En wat ik daarin ook begrijp, is dat ook veel belangrijke, invloedrijke ambtenaren van het ministerie ook zijn teruggetreden. En dat daar gewoon nieuwe mensen voor zijn gekomen, die daar ook voor zorgen dat ook breder naar buiten toe en dus ook zeker binnen de raad, de positie heel erg anders is. Ja.
Hoe kijk je naar die beweging onder jongeren? Want onder veel jongeren is natuurlijk zijn klimaatmarsen. Je hebt Greta Thunberg, je hebt een hele beweging voor groen. En jij kijkt daarnaar, maar je zegt tegelijkertijd ook, luister, vanuit het perspectief van akkerbouw, tuinbouw, veeteelt. En dat zijn ook gewoon mensen en Nederlanders en jonge Nederlanders. Kijk ik daar misschien wat genuanceerder naar? Zou ik me kunnen voorstellen, hoe kijk je daarnaar?
Nou ja, ik heb, dat heb ik dan wel op school geleerd, hoe duurzaamheid in elkaar zit met de standaard, de sociale component, ecologie en economie. Ik vind in heel veel gesprekken over klimaat en in ambities die daarin ook worden gedeeld, gaat het heel veel en heel vaak over die ecologische component. En die is heel belangrijk. En als ik eerlijk ben, dan maak ik mij daar ook zorgen over. Want we hebben een rijke biodiversiteit ook nodig als land- en tuinbouwsector. We zijn daar ook voor een deel van afhankelijk. We hebben met z'n allen geen baat bij verregaande klimaatverandering. Het kwam ook in het fragment voorbij. Water is nu al een heel erg groot probleem. Zowel een teveel als een tekort. En dat heb je natuurlijk met open teelten. Ja, je bent gewoon afhankelijk van het weer. Dus meer extreme daarin is voor de land- en tuinbouwsector, behalve ongewenst, ook echt een concrete bedreiging. Dus daarin zou ik zeker niet willen zeggen van dus moeten we daar geen aandacht aan besteden. Nee, dan zeg ik juist, dit is heel erg relevant voor onze sector, maar wel als één van de drie componenten van duurzaamheid. Een veelgehoorde quote, ook hier in de Tweede Kamer wel, is je kunt niet groen doen als je rood staat. En dat is een element wat ik op dit moment in de Europese Green Deal ook heel erg mis, maar soms ook wel in de aanvliegroute die de Rijksoverheid kiest. Ja, we willen met z'n allen heel duurzaam. Maar het moet wel betaald worden. En ja, ik moet zeggen, in de meeste gevallen mis ik dat in de wat platgeslagen discussie over minder CO2. Of soms zelfs gehoord CO2 weg ermee. Nou, ik hoop het niet. Daar mis ik die. Want dan mag je economie bijna niet meer noemen. Want dan is het toch maar het groot kapitaal en de machtige lobbyisten. Terwijl als ik kijk naar onze leden, dan zijn dat familiebedrijven, zijn dat gezinsbedrijven. Mensen die iedere dag 365 dagen per jaar in de weer zijn voor gezond en duurzaam voedsel en groen.
Oké. In deze podcast hebben we natuurlijk ook voor een groot deel over de gemeenteraadsverkiezingen en het belang van die gemeenteraadsverkiezingen. Zou jij daar iets over kunnen zeggen wat voor de beleidsterreinen waar jij mee bezig bent het belang is van die gemeenteraadsverkiezingen?
Nou ja, ik ben natuurlijk zelf gemeenteraadslid geweest en toen was ik heel blij dat ik de portefeuille landbouw kreeg. Maar toen bleek dat er dus helemaal niet zo heel erg veel op gemeentelijk niveau voor landbouw wordt geregeld. Wel een aantal concrete casussen, maar niet zoveel. Nou, dat gaat wel veranderen. Als we kijken bijvoorbeeld naar de omgevingswet, waarin het gaat over vergunningverlening. Waarbij bestemmingsplannen zijn geregeld op een bepaalde manier. Nou, dat is een hele grote impact op boerenbedrijven. Maar het is ook nog zo dat we te maken krijgen met stikstofbeleid vanuit de Rijksoverheid, waarbij niet alleen de provincies aan zet gaan zijn, maar zeker ook de gemeenten. Er komt een gebiedsgerichte aanpak waarbij echt op regionaal niveau gekeken gaat worden hoe gaan wij de stikstofdepositie in dit gebied verminderen. Nou, en daar zit de gemeente niet alleen aan tafel, maar kan ook wel eens cruciaal zijn om ook boeren daarin te helpen of misschien ook wel tegen te werken. Dus ja, daarin vind ik zelf ook, voor mijzelf is een verkiezingsdag echt een feestje. Ik ga of taart eten of gewoon iets lekkers. We mogen vieren dat we in een democratie leven en daar hoort ook een rol bij. En de een vult die wat actiever in dan de ander, maar gemeenteraadsverkiezingen zijn ontzettend belangrijk, want de gemeente staat zo dichtbij. De gemeente raakt alles en iedereen. Dus ja, daarin moet je toch ook een beetje gaan verdiepen. Welke plannen zijn er voor mij in de gemeente en welk vakje ga ik rood kleuren?
Oké, nou dat zijn hartstikke mooie afsluitende woorden, denk ik, voor deze podcast. Dank je wel. Dat is zeer interessant om met jou hierover te praten. En wij zijn er binnenkort weer. Mendeltje, dank je wel.
Leuk, Rick-Jan. En dank je wel, Iris, voor de openhartige en ook leerzame gesprek over Europa dichtbij.
Heel graag gedaan.
Ja, en wij zijn er dus binnenkort weer. En ik moet vooral niet vergeten te zeggen dat deze podcastaflevering mede tot stand gekomen is met steun van de Europese Commissie in Nederland. Dank jullie wel allemaal weer voor het luisteren.